Ergens in Hosea 6 waren wij gebleven. Laat ons wederkeren tot de Heere, want hij heeft verscheurd en hij zal ons genezen. Hij heeft geslagen en hij zal ons verbinden. Hij zal ons na 2 dagen levend maken en op de 3e dag zal hij ons doen verrijzen. En zullen wij voor zijn aangezicht leven en dan zullen wij kennen. Wij zullen vervolgen om de Heer te kennen. Zijn uitgang is bereid als de dageraad en hij zal tot ons komen als een regen. Als de spaderegen en vroege regen des lands. Dat zijn de eerste 3 versen van hoofdstuk 6. En ik ben niet verantwoordelijk voor de indeling in versen en hoofdstukken. Maar ik ben geneigd te zeggen, nou ja, dat zijn eigenlijk de laatste 3 versen van de voorgaande pericoop. Dat wil zeggen, achter hoofdstuk 5. Want hoe dan ook, hoofdstuk 5 in vers 15 eindigde met woorden van bekering. Vanaf vers 15 inderdaad. Ik zal heen gaan en keren weder tot mijn plaats, zegt de Heer, totdat zij zichzelf schuldig kennen en mijn aangezicht zoeken. De Heer zegt, ik zal mij terugtrekken van Israël, totdat zij mijn aangezicht zoeken. En als hun banger zal zijn, zullen zij mij vroeg zoeken. En ik heb gezegd, er staat vroeg, dat is niet verkeerd vertaald, maar er staat morgen, in de ochtend. Zij zullen mij in de morgen, Shachar. Ze zullen mij in de morgen zoeken. En datzelfde woord is in 6 vers 3 vertaald met de dageraad. Dat wil zeggen, die versen die horen gewoon bij elkaar en spreken over een toekomstige bekering van Israël. Na 2 dagen en op de 3e dag. De vraag is natuurlijk na welke 2 dagen. En ik heb u gezegd dat, nou ja, tenzij anders vermeld, weten wij nauwkeurig na welke 2 dagen dat is. Dat slaat uiteraard op de dood en opstanding van Christus, waarna op de 3e dag, om zo te zeggen, het nieuwe verbond aanbrak. Het was niet voor niks dat ook de opstanding van Christus geïntroduceerd wordt in Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes, 's morgens vroeg. In de dageraad. De dames gingen al op weg toen het nog donker was. Dan wel, ze waren onderweg toen het begon te lichten. En toen ze bij het graf kwamen was het kennelijk licht. Dat was vroeg dus. En ook dat toch zeg, kan ik wel zeggen. Nou ja, en een van die dames was ene Maria. En van Maria geloof ik dat die, net als alle andere Maria's en Mirjam's en wie het maar zijn, dat hij een beeld is van de 10 stammen van Israël. Die als eerste de Heer ontmoet. Later komt de rest pas, dat was veel later. En bovendien was dat in de tuin van ene Jozef. En in, toch? Zodat je daar Jozef en Maria bij elkaar hebt. Een andere Jozef en een andere Maria. Dan bij de geboorte van de Heer Jezus, nu bij zijn wedergeboorte, zijn opstanding uit de dood. Want het idee is dat het nieuwe verbond oorspronkelijk, dat wil zeggen in eerste instantie, terecht zou komen. Weliswaar bij Israël, maar niet bij Juda. Dat wil zeggen bij de 10 stammen van Israël. En daar hebben we het hier over. Daar gaat dit schriftgedeelte over. Dus ja, dat is toch betrekkelijk makkelijk te begrijpen. Afgezien nog van die woorden komt en laat ons wederkeren tot de Heer. Het is net alsof daar de verloren zoon aan het woord is. Komt en laat ons wederkeren. Maar die verloren zoon, naast die andere die nooit verloren was, is natuurlijk ook een geweldig beeld van die 10 stammen van Israël. Ze waren de hort op. Hè? Een hort, ja. 1 hort, 2 horten. Zij waren de hort op. Maar op een gegeven moment keren ze terug. Laat ons teruggaan. En dat is inderdaad wat met die 10 stammen zou gebeuren en inderdaad gebeurd is. En dat is wat hier tamelijk terughoudend, maar zo is het altijd, hè, terughoudend beschreven wordt in deze verse. En dat het daarbij gaat over 10 stammen van Israël, nou ja, dat zeg ik elke keer. Dat is wat wij lezen. Juda komt weliswaar voor in deze hoofdstukken, maar altijd op een zijlijn en op de achtergrond. Zoals dat al was in hoofdstuk 1, vers 7. Oordelen, o Israël, lo ami, lo rugama. Maar tussendoor, maar over het huis van Juda zal ik mij ontfermen. In verband met terugkeer uit ballingschap en dat soort dingen meer. Veel later, maar dat staat een beetje buiten de lijn. Hij staat helemaal buiten de lijn van dit boek. Er wordt alleen incidenteel naar verwezen. Dat is hier in hoofdstuk 6 trouwens ook zo. Maar wat ik bedoel te zeggen met deze inleiding is dat wij inderdaad in vers 4 terecht zijn bij een nieuwe pericoop. Ik zou daar een nieuw hoofdstuk laten beginnen of er een nieuwe kop overzetten of wat ook. Doe maar. Wat zal ik u doen, o Efraïm? Wat zal ik u doen, o Juda? Let op dat Juda weliswaar genoemd wordt, maar dan toch pas in tweede instantie. Dat blijft hier zo, hè. Wat zal ik u doen, o Efraïm? Wat zal ik u doen, o Juda? Dewijl uw weldadigheid is als een morgenwolk. Een dauw dus, hè. Oh, dat staat er ook. En als een vroegkomende dauw die heen en gaat. Het is er wel, het lijkt er te zijn, maar voordat je er erg in hebt, is het verdwenen. Hè? U weet wel. Dat is het verhaal van de optimist en de pessimist. Hè? Een pessimist zegt van een pessimist. En de optimist zegt. Hij trekt op optimist. Ja, precies. Nou goed, zoiets. Een vroegkomende dauw die heen en gaat, die verwaait meteen. Dus van die weldadigheid blijft niet veel over voor zover die al aanwezig was. En om die weldaden gaat dat, hè? Men zou wel doen, maar in plaats daarvan deed men mis, heet dat, hè? Gaat het over misdaden. Want misdaden is tegenovergestelde van weldaden, hè? Ja, ja. Daarom heb ik hen behouden door de profeten. Ik heb ze gedood door de redenen mijns monds. Via de profeten namelijk. Dus uiteraard twee keer hetzelfde. Ik heb ze behouden. Dat wil zeggen dat ze door de profeten, namelijk door het woord Gods, oordeel over hen werd en wordt aangekondigd. Dat behouden, dat spreekt over grote kracht, want dat zijn woorden ter aanduiding van eigenlijk dat men stenen houdt uit een steengroeven, weet u wel, met grof geweld. Maar ja, dat is een beeld dat we elders ook vinden. Israël wordt geacht hard te zijn als steen en ook met een stenen hart in plaats van een vlezen hart, zoals het bij gelegenheid genoemd wordt. Maar dus met geweld. Met een zwaard heet ook van ook houden. En wat betreft het woord der profeet of de redenen mijns monds, dat heet in de Bijbel ook een zwaard. Een geestelijk zwaard, maar niettemin een zwaard dat scheiding maakt.
Hij heet ook een steenhouwer, hè?
Wie? De Heer. Oh, dat woord, een steenhouwer, ja.
Houwen.
Dat is houwen, ja. Eigenlijk hakken. Maar goed. Daarom heb ik hen behouden door de profeten. Ik heb ze gedood door de redenen mijns monds. En uw oordelen, dat wil zeggen die van de Heer. Eigenlijk als je geen stijlbreuk wilde hebben, dan had er moeten staan. En mijn oordelen zullen voortkomen als het licht. Maar goed, er staat dan en uw oordelen. Dat is een van de problemen bij de profeten. En zeker ook in Hosea, waar dat ik en hij en zijn en mijn door elkaar gebruikt worden, weet je wel. Dat verandert van de ene zin naar de andere. Het is bij ons niet gebruikelijk om het zo te doen, maar ja, het gebeurt in de Bijbel nou eenmaal, dus vooruit. Uw oordelen zullen voortkomen, er staat aan het licht. Men heeft wat in moeten vullen om er fatsoenlijk Nederlands van te maken. Maar ik denk dat latere vertalingen netjes hebben als het licht. Oordelen komen voort als het licht. Immers, het licht, dat weet u, hè? Efeze 5. Al wat openbaar maakt is licht. En de werken der duisternis worden door het licht bestraft. Bovendien, de misdadiger wordt gedaagd. Hij moet voor de dag komen, heet dat. Toch? En dan worden zijn werken door het licht van de dag. Door het licht bestraft. Dat zijn de Bijbelse termen. En, want u weet, dag heeft ook de betekenis van oordeel. Worden aan het licht gebracht. Hè? En uw oordelen zullen voortkomen als het licht. Is het idee, namelijk het licht van Gods woord, zal daarop schijnen en daarmee een oordeel brengen. En als je hem zo leest, dan heb je dus min of meer een drievoudig parallelisme. Drie zinnetjes die allen gaan over dat oordeel. Door het woord der profeten, door de redenen mijns mans, dan wel door of als het licht. En licht en woorden der profeten en redenen mijns mans. Ik hoop dat u begrijpt dat dat drie keer hetzelfde is. Hè? Ja. Zal voortkomen als het licht. We vinden trouwens uitdrukkingen van die aard ook op andere plaatsen in de Bijbel. Overigens. Bijvoorbeeld in Psalm 37. In Psalm 37... Dan moet ik voor het verband vers 5 lezen eerst. Wentel uw weg op de Heere en vertrouw op hem. Hij zal het doen, dan wel hij zal het maken. En zal uw gerechtigheid doen voortkomen als het licht. Hij zal uw recht, want recht en gerechtigheid is gewoon één ding, één woord ook, van huis uit. Hij zal uw recht doen voortkomen als het licht en uw recht als de middag. Dus ik hoop dat dat duidelijk is. Rechtspraak en recht doen heeft van doen met licht dat verschijnt. Het heeft natuurlijk zowel een positieve als een negatieve kant. Hier wordt het positief uitgelegd. Dat licht komt een keer, je mag er blij mee wezen. Maar aan de andere kant, als je de duisternis liever hebt dan omdat je werken boos zijn, dan wil je het licht niet, met dank aan Johannes hoofdstuk 3. Ja. Het licht was in de wereld, maar de mensen hebben de duisternis liever gehad dan het licht. Voor sommigen is licht bedreigend, dat is nu ook zo. Je vervangt gewoon het woord licht door waarheid en dan weet je het, hè. Voor sommigen is waarheid bedreigend en anderen doen niet anders dan de waarheid zoeken. Die laatste zijn in de minderheid, moet ik u zeggen. Maar ja, het is maar waar je voor kiest. Terug dan naar Hosea 6. Uw oordelen zullen voortkomen als het licht, hou ik het dus maar op, omdat het de uitdrukking is ook in Psalm 37, vers 6. En dan krijgen we ook zo'n merkwaardige uitspraak. Want ik heb lust tot weldadigheid, zegt de Heer. En het grijpt natuurlijk terug op vers 4. Wat zal ik u doen? Dewijl uw weldadigheid is als een morgenwolk en als een vroegkomende dauw die heen gaat. Ongrijpbaar, moeilijk te vinden en wat het maar is. Die weldadigheid is het dus in de praktijk niet. En de Heer zegt maar, ik heb lust tot weldadigheid. En niet misdadigheid uiteraard, hè. Ik heb lust tot weldadigheid en voor de goede orde en niet tot offer. En nog een keer, ik heb lust tot de kennis Gods meer dan tot brandofferen. Waarbij wij weer een parallelisme vinden, twee zinnen die gelijk lopen, die allebei eindigen met offer, hè. Dat wil zeggen, liever niet een offer, dan wel liever niet brandofferen, maar meer nog kennis Gods in de tweede zin. Maar in de eerste zin heet dat weldadigheid. Goeddadigheid in eenvoudige Nederlands. Wat is dan het goede dat de mens zou doen? Hè? Het is net een vierkantsvergelijking, hè, maar toen maar. Twee formules onder elkaar en nou uitzoeken, wat betekent het? Wat staat er eigenlijk? En het lijkt me duidelijk, die weldadigheid zou in de eerste plaats bestaan uit het komen tot kennis van God. Kijk, dat staat natuurlijk gewoon in het Nieuwe Testament menigmaal. Hè? Men zou komen tot kennis van, maar waarschijnlijk is beter de uitdrukking, men zou komen tot kennis aan God, als u tenminste die uitdrukking kent. Nee, het betekent, men zou komen tot gemeenschap met. Men zou er niet alleen van weten, maar men zou er deel aan hebben. Dat is kennen eigenlijk. Dat is eigenlijk ook het verschil tussen weten en kennen in het klassieke Nederlands. Hè? Dus als je weet, dan weet je ervan. Maar als je het kent, heb je er ervaring mee. Dat zijn twee verschillende dingen. Weten heeft van doen met de theorie los en kennen heeft van doen met de praktijk. Met je stage, hoe dat heet allemaal, allemaal, hè? Dat soort zaken. Maar men zou deel hebben aan hem. Wij vinden in dat verband in Johannes 5 een uitspraak van de Heer Jezus. Hij zegt, gij onderzoekt de schriften, maar gij wilt tot mij niet komen. Opdat gij het leven zou hebben. Zij wisten dus wel, maar ze kenden niet. En dat laatste wilden ze ook niet. Het bleef theoretische kennis. En Paulus zegt, het gaat maar om één ding in het leven, dat is Filippenzen 3. Dat is om te komen tot kennis van hem, opdat ik hem kenne. En daarmee dus zijn leven, namelijk de kracht van zijn opstanding. Het staat eigenlijk precies hetzelfde met een paar andere woorden als in Johannes 5 in de woorden van de Heer Jezus. Gij wilt tot mij niet komen opdat gij het leven zoudt hebben. En Paulus zegt, opdat ik hem kenne en de kracht van zijn opstanding. En dan zou ik natuurlijk in dit verband ook moeten noemen, eerst Efeze 1 en daarna Efeze hoofdstuk 3. De laatste pericoop van het hoofdstuk waar Paulus bidt dat God ons zou geven die geest van wijsheid en der openbaring in kennis van hem. Hebben we die nog? Een iets moeilijkere variant is degene die men ontleent aan spreuken. Die mij vroeg zoeken, zullen mij vinden. Wat dan? Ja, in de praktijk de Heer. Maar strikt genomen, wat er staat, is de wijsheid. Want die spreekt aan, hè? Maar dat is ook de Heer, want er staat in 1 Korinthe, ja. Die ons geworden is, wijsheid van God. Enzovoorts. Ik bedoel, Handelingen 17. Waar Paulus de vloer aanveegt met de filosofen, weet u wel. Hij zegt, gaat maar om één ding, dat die mens die door God geschapen is, de Heere zou zoeken. Die niet ver is van een ieder van ons. Het gaat om kennis van hem. En dat wordt van Gods wegen beschouwd als weldadigheid. Dat is ook eigenlijk de achtergrond van dat geloof gerekend wordt tot gerechtigheid. De meest goede daad die men kan doen, is komen tot de Heer om hem te leren kennen. En op grond daarvan worden wij behouden. Zo zit het eigenlijk, hè? Ja. Want ik heb lust tot weldadigheid en nog een keer, ik heb lust tot de kennis van God. Meer dan tot offers of brandoffers, wat het maar was. Deze uitspraak hier in Hosea 6 vers 6 staat lang niet op zichzelf. Wij vinden die uitdrukkingen vele malen in het Oude Testament. Als een vanzelfsprekendheid trouwens, niet als iets nieuws. Want wat wij eigenlijk vinden in dit vers is ook het verschil tussen geloof en religie. Waarbij offers, dan wel brandoffers, om die beide woorden uit het vers te noemen, ja, dat zijn rituelen. Je denkt toch niet dat God zit te wachten op verbrand vlees of rook. Wel eens verbrand vlees geroken? Nooit gebarbecued? Oh. Nou ja, nou, doe maar. Ja, dat is zo prettig niet. En te denken dat de goden in het algemeen en de God van de Bijbel in het bijzonder daar nog op zitten wachten, dat is toch wel een schromelijke overschatting van wie God is. Toen Paulus bij die filosofen in Athene was, toen zei hij ook, drie versen eerder, zei hij: God woont in de hemel, woont niet in huizen met handen gemaakt. Het is voor ons niet mogelijk om voor God een huis te bouwen. Dat zei Salomo trouwens ook. Dus dan hoort iets van een autoriteit op dat gebied in elk geval. En hij zegt dan: bovendien kan God niet door mensenhanden gediend worden, want God heeft niks nodig. Het is andersom, zegt hij. God is zelf degene die aan de mensen het leven, de adem en alle dingen geeft. Zoe, Pnoe en Pas. Ja. Het leven, de adem en alle dingen. God geeft het aan de mens. God heeft van de mens niks nodig. En daarom staat het hier ook. Hè. Je kunt alleen nog vragen, maar waarom stelde God dan al die offerdiensten in? En dan moet ik u zeggen, ja, nou, de essentie daarvan is dat het ritueel is. Maar in zichzelf is het niks. In het gunstigste geval betekent het wat. Maar als degenen die de offers brengen daar helemaal geen idee van hebben en denken dat het dat is, dat ze het zo moeten doen en dat God erop zit te wachten, dan kan je dat net zo goed beschouwen als godslasterlijk. Want het idee dat God dat nodig heeft, dat vind ik persoonlijk, vind dat godslasterlijk. Dan heb je hem wel erg ver naar beneden gehaald. Het is symboliek. Het was een vooruitwijzing naar de toekomst. En dat was het dan zo ongeveer. In ieder geval worden wij geacht te weten dat al die rituele inzettingen onder het oude verbond, onder het Mosaïsch verbond, profetische en dus symbolische, dan wel typologische, dan wel overdrachtelijke betekenis hebben. Maar die dingen zelf, in zichzelf, nee. En zo staat het er dan dus ook. Hè. Het is lang niet nieuw, want ik lees die woorden al in bijvoorbeeld 1 Samuel, hoofdstuk 15. 1 Samuel 15, waar Saul overging tot het brengen van offers, wat hem niet toegestaan was, want het was voorbehouden aan de priesters. En die waren uit een andere stam dan hij zelf, ook al was hij dan ook de koning. En hij zei: ja, maar dat wilde ik graag doen, enzovoort. Die man die was zo religieus als wat, hè? Die Saul, dat weet u. Hè? Maar ja, Saul is nou eenmaal een uitbeelding van de heerschappij van de wet. Dus het hoeft ons niet werkelijk te verbazen. Maar Samuel geeft er commentaar op in vers 22... Doch Samuel zeide: heeft de Heere lust aan brandofferen en slachtofferen? Nou ja, hij zei wat meer nog. Hè? Hij zei: heeft de Heere lust aan brandofferen en slachtofferen, als aan het gehoorzamen van de stem des Heeren? Dat zijn twee dingen. Hè? Offers aan de ene kant en het gehoorzamen van het woord van God. Daar komt het op neer. En die twee staan niet op gelijke hoogte. En dat staat er als antwoord achter. Dat is uniek, want dit wordt gewoonlijk als vanzelfsprekend beschouwd. Maar voor Saul was het dat kennelijk niet. Dat is het nooit voor degene die onder wet leven. Die denken dat ze wat doen moeten en dat God wel behagelijk is. Maar dat is een misverstand. En dus staat er: zie gehoorzamen. Dat wil zeggen horen. Dat woord is het, hè. Het betekent niet maar doen wat er gezegd wordt. Het betekent luisteren naar wat er gezegd wordt. Dat kun je aan het Nederlandse woord ook nog herkennen. Gehoor geven aan. Zie, gehoorzamen is beter dan slachtoffer. En nog een keer, opmerken is beter dan het vette der rammen dat eventueel geofferd zouden worden. En zo verder. En dat is wat Samuel dus tegen Saul zegt. Je had beter naar de Heer moeten luisteren. En wat de Heer, wat die offers betreft die je ze nodig moest brengen, Dat is nergens voor nodig. Bovendien, het is strijdig met de inzettingen die onder Mozes gegeven zijn. Daar gaat het maar om. Maar hier staat het dus ook al. Later in de profeten komen we dat veel vaker tegen, omdat de profeten de lui zijn die Israël moeten terechtwijzen natuurlijk, op een of andere wijze. En die de ondankbare taak hadden over het algemeen om de komende oordeel aan te kondigen. Maar in bijvoorbeeld Jesaja, hoofdstuk 1... Daar lezen wij aan de ene kant over een volstrekt systematische Bijbelse waarheid. Namelijk dat hoe groot Israël ook mogen zijn en hoe grote beloften aan Israël ook mogen zijn, slechts een overblijfsel zal behouden worden. Niet alle Israëlieten, maar een deel daarvan. Dat krijgen we hier in Hosea ook nog mee van doen, met die gedachtegang. Maar bovendien, wat er lezen wij in vers 10. Hoor des Heeren woord, gij oversten van Sodom, neem ter oren de wet onze Gods, gij volk van Gomorra. Voor degene die denken dat je de Bijbel altijd letterlijk moet nemen, hebben we hier weer een probleem. Want hier wordt gewoon Israël toegesproken. Dat in het voorgaande vers vergeleken wordt met Sodom en Gomorra. Namelijk, het bestond voor een poosje en ging zo zijn eigen gang totdat de Heer ingreep en er niets van overliet. En aangezien het oordeel over Sodom en Gomorra een illustratie is van de oordelen die God zou brengen, waarover dan ook, over Israël, over Babel, over Edom, noem maar op. Wordt Israël dus aangesproken als Sodom en Gomorra. Dat is niet de laatste keer, want in Openbaring 10 wordt Jeruzalem Sodom genoemd. En Egypte trouwens. Die heilige stad, Sodom. Die geestelijk genaamd wordt Sodom. Dat mag je dus letterlijk nemen. Want er staat letterlijk dat je het overdrachtelijk moet nemen. Vind ik altijd leuk, hè? Ja. Maar goed. Maar hoor des Heeren woord, gij Sodom en Gomorra. Vers 11. Waartoe zal mij zijn de veelheid uw slachtoffers, zegt de Heer. Ik ben zat van de brandoffers der rammen en het smeer, het vet, der bette beesten. Ik neem aan dat dat vette moet zijn, maar omdat we hier weer een zetfout hebben. Zat er bij jullie vette? Ja. Ja, bij mij staat er bette beesten. Ja, af en toe vinden we een zetfoutje. En heb geen lust aan het bloed der varren, nog der lammeren, nog der bokken. En dan kun je zeggen, ja, maar het was toch voorgeschreven. Dan zeg ik, nou ja, dat was zo, maar dat is niet het enige. Men zou in de eerste plaats horen naar het woord des Heeren hun schats. En dus staat er in vers 13, breng niet meer vergeefsoffer. Het reukwerk is mij een gruwel, de nieuwe maanden en sabbaten en het bijeenroepen der vergaderingen vermag ik niet. Dat wil zeggen, mag ik niet. Dat betekent dat gewoon, daar hou ik niet van. Het is ongerechtigheid, zelfs de verbodsdagen, uw nieuwe maanden en uw gezette hoogtijden haat mijn ziel. Zij zijn mij tot een last, ik ben moeder geworden die te dragen, enzovoort. Je mag hier overigens niet uit concluderen dat de Israëlieten altijd deze feesten en inzettingen gehouden hebben, want elders blijkt uitdrukkelijk dat dat niet het geval was. Je komt hooguit tot de conclusie dat men onder bepaalde omstandigheden gedacht heeft, we zitten nou zo moeilijk, laten we de Heeren maar eens proberen gunstig te stemmen. Met Baal hebben we dat al gedaan. Maar wie weet dat Jehovah ook nog aanspreekbaar is, enzovoort. En dan zegt de Heer, dat hoef je voor mij niet te doen. Daar heb ik geen belang bij. Dat is wat hier wordt aangekondigd.
Vers 3... Wat er ook gezegd dat ze de Heer ook gewoon niet kennen.
1 vers 3. Oh ja, inderdaad, ja. Een os kent zijn bezitter, een ezel kent de krib zijns heren. Maar Israël heeft geen kennis, mijn volk verstaat niet. Dat zijn woorden die trouwens rijmen op Hosea 4. Hè? Het volk zou stom worden, weet u nog? Teniet gedaan worden, of wat er maar staat in de vertaling. Maar het zou stom worden omdat het geen kennis heeft. En daarom zou het uit het ambt van Israël, dat wil zeggen uit het priesterambt, maar dat is het ambt van Israël, ontslagen worden, daarmee zelfs de naam Israël kwijtraken. Dat is de 10 stammen inderdaad overkomen. Maar hier in Jesaja vind je dat ook, ja. En dus woorden van, ik hoef jullie offers niet. Dat is in Jesaja, later onder de 2 stammen van Israël vind je dat specifiek ook in Jeremia. Hoofdstukjes. Jeremia 6 vers 20, dat is vers 19, einde van het vers. Zij merken niet op mijn woorden en mijn wet verwerpen zij. Einde van vers 19 van Jeremia 6. Zij merken niet op mijn woorden, zij mijn wet, mijn onderwijs verwerpen zij. Waartoe zal dan de wierook voor mij uit Sheba komen en de beste kalmus uit verre landen? Verwijs het naar het reukoffer voor de heren. En uw brandofferen zijn mij niet behagelijk en uw slachtofferen zijn mij niet zoet. Enzovoort. Deze zegt, dat blieft ik allemaal niet. Want dat is alleen maar oppervlakkige religie. Je vindt het misschien vreemd om dat te horen, maar ik beschouw religie als oppervlakkigheid. Omdat het alleen maar buitenkant is. Zij dienen mij met de lippen, maar dat is buitenkant. Maar hun hart doen zij verre van mij. Het probleem is dat religie de reputatie heeft juist niet oppervlakkig te zijn. Maar ik denk dat het een groot misverstand is. Hè? Het is juist alleen maar buitenkant. Geloof, dat grijpt diep. Dat grijpt in het hart. Dat is een heel ander ding. Misschien zou ik in dit verband dan toch moeten noemen, want er zijn meer van die, veel meer zelfs van dit soort schriftplaatsen, maar misschien moet ik wel even noemen Psalm 40, gewoon omdat die in het Nieuwe Testament ook nadrukkelijk en nogal letterlijk wordt aangehaald. Op een iets hoger niveau namelijk. Waar de psalmist spreekt, maar eigenlijk is dat dus de Messias zelf, de Heer zelf. In vers 7. Gij hebt geen lust gehad aan slachtoffer en spijsoffer. Gij hebt mij de oren doorboord. Brandoffer en zondoffer hebt gij niet geëist. Toen zei ik, zie ik kom in de rol des boeks is voor mij geschreven. En zo verder. Ik las hem even verder door, omdat dit ook een parallelisme is natuurlijk. Gij hebt geen last gehad aan slachtoffer en spijsoffer. Maar daartegenover, gij hebt mij de oren doorboord. Er worden 2 verschillende riten uit de Mozaïsche wet genoemd, overigens. Maar dan nog zo'n zin, brandoffer en zondoffer hebt gij niet geëist. Toen zei ik, zie ik kom. In de rol des boeks is voor mij geschreven, waarmee maar gezegd wil zijn dat wat slachtofferen en spijsofferen en brandofferen en zondofferen niet konden, dat is tot stand gebracht, dan wel zou tot stand gebracht worden door de Messias, door de Heer Jezus Christus. En deze woorden worden ook inderdaad op hem van toepassing gebracht. Die term, gij hebt mij de oren doorboord, staat er dan weliswaar niet bij in Hebreeën 10. Maar het is toch duidelijk dat Paulus, denk ik, rechtstreeks naar Psalm 40 verwijst in Hebreeën 10. En ik haal dat schriftgedeelte altijd met genoegen aan om weer eens te zeggen wat het niet betekent dan, hè? Ja. Want daar staat in vers 4 van Hebreeën 10. in een leerstellige uiteenzetting. Het is onmogelijk dat het bloed van stieren en bokken de zonden wegnemen. Wat er ook over staat in het Oude Testament, het is onmogelijk dat het dit doet, zonden wegnemen. In Romeinen 8 vers 3 heet het, hetgeen der wet onmogelijk was. Heeft God zijn zoon zendende enzovoort tot stand gebracht. En hier staat, het is onmogelijk dat bloed van stieren en bokken de zonde wegnemen. En om die reden, daarom, zegt hij, en die hij is dan historisch de psalmist, uit psalm 40. En van daaruit profetisch is het uiteraard de Heer Jezus. Daarom komende in de wereld, zegt hij, slachtoffer en offeranden hebt gij niet gewild, maar gij hebt mij het lichaam toebereid. Dat is een interpretatie, maar goed, het is ontleend aan psalm 40. En dan nog een keer, brandoffer en offer voor de zonde hebben u niet behaagd. Toen sprak ik, zie ik kom, in het begin des boeks is voor mij geschreven, om uw wil te doen, o God. Waarmee op voorhand gezegd wordt, dat is al die dienst onder het oude verbond, al die offerdienst, geen enkel praktisch nut had. Het had alleen maar praktische nadelen. Het kostte bakken met geld. En tijd. Dat was een gedoe. Moest allemaal nog geregeld worden ook. Dus ja, toen maar weer. Hè. Maar praktisch nut? Nee, niet. Het enige praktische nut zou geweest zijn, dat men de symboliek van die dingen zou doorzien. Maar daar moet je wel erg geïnteresseerd wezen. En dat geldt vandaag nog steeds overigens. Maar goed, laat ik daar dan maar niet op ingaan. Waar ik wel op inga is dit. Ik zei, die zijn dus woorden van de Heer Jezus Christus. Maar dat was een beetje onnauwkeurig. Want deze woorden, slachtoffer en offerande heb je niet gewild, maar je hebt mij het lichaam toebereid, worden hier in Hebreeën 10 in de mond gelegd van de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Dat is de Heer Jezus Christus, maar dan toch niet voor zijn opstanding uit de dood, maar pas daarna, of bij die gelegenheid op zijn vroegst. Want zoals hoofdstuk 7 van Hebreeën uitgebreid uiteenzet, Christus is pas hoge priester geworden na zijn opstanding, want daarvoor was het openbaar dat onze Heer uit Juda gesproten is, over welke stam Mozes niets gezegd heeft van het priesterschap. En als hij nog op aarde was, zou hij geen priester zijn, staat er dan gewoon. En daarna staat er, of daarvoor al in hoofdstuk 5 staat, hij is priester geworden toen tot hem gezegd werd, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. En toen tot hem gezegd werd, gij zijt priester in der eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. Dat was dus in zijn opstanding. En bij die gelegenheid verscheen dus de hoge priester naar de ordening van Melchizedek in de wereld. En bij die gelegenheid zei hij, komende in de wereld, zei hij, slachtoffer en offeranden hebt gij niet gewild, maar gij hebt mij het lichaam toebereid. Dit zijn woorden niet van de Heer Jezus in zijn menswording, om zo te zeggen, maar in zijn opstanding uit de dood. Dat is belangrijk, anders ben je hier definitief de draad kwijt in deze brief aan de Hebreeën. Het gaat over het tegenwoordige werk van Christus. En dat lichaam dat hem is toebereid, was niet dat lichaam dat in het kribbetje gelegd werd en in doeken gehuld. Maar het is het lichaam waar wij deel van uitmaken. En dat staat er hierna ook. Hè? In vers 10. In welke wil wij geheiligd zijn door de offerande des lichaams van Jezus Christus eenmaal. In welke wij geheiligd zijn toen hij zijn lichaam offerde, want wij zijn leden van zijn lichaam en daarom met hem gewijd aan de dienst van God. Niet onder het oude verbond, maar onder het nieuwe. Dat is de uiteenzetting hier. Dat is een breed thema. Dat is ook een lange brief trouwens. Maar het is essentieel, hè? Maar hier wordt in laatste instantie wordt diezelfde gedachte herhaald. Die oud-testamentische offers Jawel, maar ze zijn, als je het samenvat, wordt erg grof trouwens, maar als je het grof samenvat, zijn ze allen een uitbeelding van het eenmalige offer dat de Heer Jezus gebracht heeft na zijn opstanding. We hebben het niet over het kruis nu, hè? Na zijn opstanding. Of moet ik het nog uitleggen? Een offer wordt niet gebracht op de slachtbank, maar op het altaar. Maar het offer die gaat eerst naar de slachtbank. Maar ja, dan ben je nog maar gewoon bij de slager. Dat maakt het niet tot offer. Het wordt pas een offer als het op het altaar gebracht wordt. En dat slaat op de opstanding van Christus. Na zijn kruisiging. Dat is de grote verwarring altijd. Men denkt dat het kruis van de Heer Jezus een altaar was. Maar dit was het niet. Het wordt wel een slachtbank genoemd. Ja, overdrachtelijk, maar het wordt zo genoemd in Jesaja 53. Hij werd ter slachtbank geleid, niet naar het altaar. Dat kwam pas in zijn opstanding. En dat heet het eenmalige offer van Christus, waarin hij zichzelf opgeofferd heeft en gezegd heeft: hier ben ik dan, om uw wil te doen. En toen zei zijn hemelse vader tegen hem: gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Gij zijt priester in de eeuwigheid, naar de ordening van Melchizedek. Zit aan mijn rechterhand, opdat ik uw vijanden zal stellen tot voetbank uw voeten. Om even links en rechts een paar psalmen te citeren. Maar dat is de gang van zaken. Dat wordt ons ook uitdrukkelijk geleerd in het Nieuwe Testament. En met name uitgebreid in deze brief aan de Hebreeën. Hoe dat ook zij, al die inzettingen onder het Oude Testament, ze waren velen, maar in de praktijk werden ze nauwelijks gepraktiseerd. Of dat erg is, erger was dat men niet naar de Heer wilde horen. Niet in hem geïnteresseerd was. Niet hun vertrouwen stelde op hem, enzovoorts. En dat komen we in deze hoofdstuk in Hosea nog wel uitgebreid tegen. Hoe dan ook, de Heer zei in Hosea 6, vers 6: ik heb lust tot weldadigheid en niet tot offer. Ik heb lust tot de kennis Gods, meer dan tot brandoffer. Maar zij hebben het verbond overtreden. En let op wat er dan staat, hè? Als Adam. Zodat u bij dat verbond niet denkt aan de Mosaïsche wetgeving en die offers daarbij. Zo, ze hebben hun offers niet gebracht en dus hebben ze dat verbond overtreden. Dat was misschien zo, dat was zo, maar daar gaat het niet eens over. Waar het over gaat is een verbond overtreden als Adam. Op die grond spreken wij dus ook over het zogeheten Adamitisch verbond. Maar dat klinkt nogal plechtig, dat hoeft nou ook weer niet, maar het wordt vaak zo genoemd, toch. Maar wat was de overtreding van Adam eigenlijk? Wat deed hij dan? Ja, dat is waar, maar wat deed hij dan? Hij at van de boom der kennis des goeds en des kwaads, en daardoor verloor hij het recht, en de mogelijkheid trouwens, om te eten van de boom des levens. Ja. Dat kon niet allebei. Nee. Daar hebben wij het volgende op gevonden. We hebben verbondstheologie uitgevonden, zodat we die twee bomen door elkaar gehusteld hebben. Naar Joods voorbeeld. Heb ik u dat wel eens verteld? In de Joodse traditie heeft men uitgevonden dat je soms kunt lezen dat in het midden van de hof stond de boom de kennis des goeds en des kwaads. En de andere keer lezen de boom des levens stond in het midden van de hof. Toen hebben ze uitgevonden, nou ja, het was één wortel, maar er groeiden twee stammen uit. Het is eigenlijk dus dezelfde boom. En dat is precies wat verbondstheologie leert. Het een is wet en het andere is genade, maar we husselen het zodanig door elkaar dat we het onderscheid niet meer kennen.
De wortel is hetzelfde.
Men zegt het is hetzelfde. Men spreekt over het verbond. Je brengt die mensen in grote moeilijkheden als je vraagt welk verbond. Dan weten ze niet waar het over gaat. ook niet wat ze zelf bedoelen. Het valt ook niet uit te leggen. Wet en genade door elkaar. Dat heft elkaar op. Eigenlijk heb je dan niks, heeft een wiskundige mij uitgelegd. Hè? Ja, onder en boven de streep. Het valt tegen elkaar weg. Dan heb je niks. En bij nader inzien, dat hebben ze dan ook niet gewoonlijk. Hè? Niks namelijk, dat hebben ze. Hè? Ja. Maar wat ik in de gauwigheid dus gezegd heb, is die boom der kennis des goeds en des kwaads. Ja, dat valt eraan uit te leggen. Iemand zei, je moet het niet letterlijk nemen, maar overdrachtelijk. Zeg ik, dat is prima, nemen we het overdrachtelijk. Wat betekent het dan? Ja, heb je weer problemen dus. Hè? Dan, dat is toch gewoon een uitbeelding van de wet, die onderwijs geeft in goed en kwaad, en die zegt, doe dit en doe dat en doe zes, maar doe niet zo en doe niet dat enzovoort. Dat is toch, wij noemen dat ethiek. Wet. En een beetje Calvinistisch theoloog noemt zich ethicus. Klinkt plechtig. Schriftgeleerde heeft zo'n nare bijklank in de Bijbel, daar willen ze niet voor doorgaan, hè, voor schriftgeleerden. Ze zijn ethici. Ethiek. Ze kunnen je vertellen hoe je moet leven en wat je doen en laten moet enzovoort. Maar dat is wat wet is en dat is ook wat religie is. Dus doe maar het is eten van de boom, der kennis, des goeds en des kwaads. Waar kan het dan anders zijn? Dat kun je aan de kinderen uitleggen dat het dat is. Hè? Je eet ervan en dan krijg je kennis. Waarvan dan? Van goed en van kwaad. Ja. Maar dat zou Adam nou juist niet doen. Want dat is een bediening des doods. Nou ja, dat staat pas in 1 Korinthe of zo. Is het 2 Korinthe? 2 Korinthe 3. De wet is een bediening des doods. Maar ja, dat bleek het ook inderdaad te zijn. Maar als je kiest voor wet en dus voor religie, voor uitwendige dingen, ja, dan verlies je het recht op leven. Maar eten van de boom des levens, ja, ik begrijp dat de boom des levens dan dus niet een beeld is van de wet, maar het tegenovergestelde van genade. En dat die beide bomen dus een beeld zijn van het oude verbond en het nieuwe verbond. En je kunt natuurlijk kiezen voor het oude verbond, maar dan heb je het recht op het nieuwe verbond verloren. Het irriteert mij mateloos dat men het onderscheid niet meer maakt tussen geloof en religie. En dat men over al die moslims en al die andere lui spreekt als over gelovigen. Ja, het zijn geen gelovigen, het zijn religieuzen. En velen die zich christenen noemen trouwens ook. Het zijn niet gelovigen, zijn religieus. Wij zijn gelovigen, maar als het goed is, we zijn niet religieus. En als we dan een religie hebben, zegt Romeinen 12, dan bestaat het hieruit dat we één keer ooit onze lichamen gesteld hebben tot een redelijke, tot een levend heilig goden welbehagelijk offer, want dat is onze redelijke godsdienst. Eenmalig en eens en voor altijd. Zoals de Hebreeënbrief leert, dat Christus eenmaal zichzelf geofferd heeft en dat was het dan. Daar blijft het bij, ja. Nee, wij zijn gelovigen. Maar van Israël staat, ze hebben het verbond overtreden. Ja, niet maar de wet, maar het verbond als Adam. Zij zochten naar goed en kwaad, ze bepaalden hun eigen ethiek. Ging over wat zij moesten doen, dan wel laten. Maar geloven is een heel ander ding. Vandaar dat de zonde van Adam inderdaad beschreven wordt als ongehoorzaamheid, namelijk ongeloof. In Romeinen 5 bijvoorbeeld, daar wordt het systematisch uiteengezet. Eén onrechtvaardigheid, één misdaad. Eén ongelovigheid, één ongehoorzaamheid van Adam. En het wordt daar tegenover het geloof en de gehoorzaamheid van Christus gesteld. Hè? Ja. Maar staat er ook, daar hebben zij trouwelooslijk tegen mij gehandeld. Maar ik zeg het nog maar weer een keer. Het woord voor geloof is hetzelfde als het woord voor trouw, omdat het maar één begrip is. Geloof is trouw. En trouw is geloof. En ongeloof is dus ontrouw dan wel trouweloosheid. En dat woord staat hier. Men had het, bedoel ik te zeggen, net zo goed kunnen vertalen met... daar hebben zij ongeloof, in ongeloof tegen mij gehandeld. Ze hebben ongelovig tegen mij gehandeld. Ze hebben hun vertrouwen niet op mijn woord willen stellen. En daarmee zijn we gewoon weer waar we steeds zijn hier in Hosea. De Israëlieten stellen hun vertrouwen op andere goden... dan wel op andere volken en dan impliciet op de goden van die andere volken. Dat staat er ook, want in vers 11 van hoofdstuk 7, dus een halve bladzijde verder, daar lees ik, want Efraïm is als een botte duif. Een botte duif, ja. Zonder hart, zij roepen Egypte aan, zij gaan henen tot Assur. Zij zoeken namelijk steun bij Egypte en eventueel bij Assur. Dat laat zich raden. Als ze bedreigd worden door Egypte, zoeken ze steun bij Assur. Ik heb de kaart even in gedachten voor me. Als ze bedreigd worden uit het zuiden, dan zoeken ze steun bij het noorden. Dat wil zeggen bij Assur. En als ze bedreigd worden door Assur, zoeken ze steun bij Egypte. Men legt altijd uit dat... situatie van Israël in Canaan altijd problematisch was. Omdat dat stukje land, ja, er gingen precies die wegen door, hè. Van Mesopotamië, zal ik maar zeggen. En daarmee van het oosten, dat kwam vanuit het noorden, dan Canaan binnen. Moest de weg naar Egypte en andersom. En dus die legers die kwamen elkaar ook daar tegen. Soms was er oorlog in Israël zonder dat Israël er zelf maar in betrokken was eigenlijk. Dan waren het de Babyloniërs tegen de Egyptenaren en dat soort dingen meer. Maar dat gebeurde allemaal in hun land. Dus als ze door de ene kant bedreigd werden, zochten ze vanzelf steun aan de andere kant en andersom. Maar de Heer zegt, ja, zo had het niet gemoeten. Ze moeten mij aanroepen. Hun vertrouwen op mij stellen, want ik heb hun belofte gedaan. Al voordat ze überhaupt in dit land kwamen. En dus handelen ze ongelovig en daarmee trouweloos tegen mij. Dat is vers 7 en dan krijgen wij vers 8. Gilead is een stad van werkers der ongerechtigheid. Zij is betreden van bloed. Gelijk de benden der straatschenders op iemand wachten... Alzo is het gezelschap der priesteren. Zij moorden op de weg naar Sichem. Waarlijk, zij doen schandelijke daden. Dit is in hoge mate symbolisch bedoeld. En er worden twee plaatsnamen genoemd. Daarom heb ik vers 8 en 9 achter elkaar gelezen. De ene is Gilead en de ander is Sichem. Zijn plaatsen die een rol spelen in de geschiedenis al van de aartsvaders. Gilead kwam aan zijn naam door de ontmoeting, de verzoening, om zo te zeggen, tussen Jacob en oom Laban, weet u nog, na 20 jaar. Maar goed, niet dat het veel te zaken doet. Maar en Sichem is een van de plaatsen waar de aartsvaders woonden, te beginnen bij Abraham. Maar belangrijker is waarschijnlijk... Dat deze beide steden in de Bijbel te boek staan als steden die toegewezen waren aan de Levieten. Dan moet ik zeggen, er waren wel 48 steden die aan de Levieten waren toegewezen. U weet, de Levieten hadden geen eigen grondgebied, maar ze hadden wel 48 steden. En 6 van die steden waren bovendien zogenaamde vrijsteden. Dat is dat verhaal. Dan kom ik nou weer terecht. Nou ja, laat ik het even algemeen zeggen. Het komt erop neer dat als iemand onachtzaam geweest was, maar het had tot gevolg dat een landgenoot was overleden, dan zou je dus kunnen vervolgd worden wegens dood door schuld. Dat begrijp je toch, hè? Het was weliswaar geen opzet. Maar niet te min, is verantwoordelijk. en zou op die grond ook gedood kunnen worden volgens de wet. Maar er was een vluchtroute, letterlijk. Zo iemand zou dan moeten vluchten naar een van de 6 vrijsteden, waar niettemin zijn geval, zijn zaak heet dat, zijn zaak zou moeten beoordeeld worden door de priesters. Waarom ook niet? De priesters werden geacht het woord van God om dus de wet toe te passen, te hanteren, te onderwijzen. Dus die spraken sowieso recht. En als dan vastgesteld wordt dat het inderdaad was dood door schuld, dat wil zeggen zonder opzet, dan mocht de persoon in kwestie, die was dan vrij, dat wil zeggen hij kon niet gebroken worden, hij was vrij, mits hij dan bleef in en zich vestigde in de vrijstad. Daar moest hij dan komen wonen. En dat gold dan zolang de hoge priester leefde. Dat is wat erbij vermeld wordt. Met andere woorden, het is een plaats waar men zijn toevlucht kon zoeken. Bovendien wordt beschreven dat er uitdrukkelijk wegen aangelegd moesten worden, bewegwijzerd en al, want dat is de strekking van het verhaal, naar die vrijsteden. Zodat je niet hoefde te zoeken van waar vind ik een vrijstad. Dat is overal aangegeven en er zijn wegen naartoe, zodat je er snel kunt komen.
Was dat een soort crime town of zo? Hoe zat dat in elkaar?
Hoezo?
Vooral vrije mensen of zo. Als je wat gedaan had, dan kon je daarheen gaan en dan was je vrij?
Ja, dan was je vrij, ja. Als je dus zoiets. Er staat in de Bijbel bijvoorbeeld, iemand is hout aan het hakken en dan vliegt het ijzer, vliegt van de steel van de bijl af en dan krijgt dan iemand tegen zijn hoofd en die valt dan dood neer. Ja, dan is degene die aan het hakken was, ja, die schuld, dat was zijn kracht waardoor een ander gedood is, dat is dus dood door schuld. En zo iemand, die zou dan. Die is dan de prooi eventueel van de braak, van de bloedbreker. Dat is volstrekt bijbels, wettisch, wettig beginsel. Ook al voor de wet trouwens. Maar om daaraan te ontkomen, legaal, zou je zich moeten melden in een van de vrijsteden. En het is dus zaak om er zo snel mogelijk te komen, voordat de bloedbreker toeslaat. Dat is het verhaal dus. Het is van grote profetische betekenis, maar daar heb ik het misschien nog wel even over. Maar het idee is dus dat die wegen naar Gilead en de weg naar Gilead en de weg naar Sichem belangrijke wegen zijn voor degene die aan de wraak willen ontkomen. Zij zijn daarmee in beeld van een ieder die zijn toevlucht neemt tot de Heer. Bovendien, de Heer zelf had die vrijsteden ingesteld, van tevoren aangekondigd en onder Jozua geregeld enzovoorts. Priestelijke steden, maar wat hier staat is dat die mensen die dan hun toevlucht zoeken in zo'n vrijstad, die worden juist onderweg opgevangen door notabene priesters, tot wie zo iemand zijn toevlucht zou nemen. Hebben jullie dat nog?
Ja.
Terwijl die mensen juist hulp nodig hebben, krijgen ze het tegenovergestelde. En het gaat niet om of dat ook letterlijk gebeurt. Ja, dat zal wel letterlijk zo gebeurd zijn. Maar in hoge mate is dat natuurlijk een overdrachtelijke waarheid. Namelijk dat iedereen in het volk die hulp nodig heeft, op de een of andere wijze ook, die in moeilijkheden geraakt is buiten zijn schuld om, die zou eigenlijk van overheidswegen, van godswegen, van overheidswegen hulp moeten ontvangen. Maar in plaats daarvan wordt het alleen maar erger gemaakt. Dat is wat er gebeurt. Heb je dat nog? Ja. En dan wijs ik er ook maar op dat Sichem inderdaad aan de westkant ligt van de Jordaan en Gilead aan de oostkant van de Jordaan. En dat aan beide zijden van de Jordaan 3 vrijsteden waren. En hier wordt er 1 van het oosten genoemd en 1 van het westen. Met wat verwijzingen naar geschiedenis ook. Maar ik kan u dat wel even voorlezen. Je vindt namelijk de vrijsteden opgesomd in Jozua hoofdstuk 20. Daar vinden we sowieso de Doomsday-boek uit de Bijbel dan. Dat wil zeggen de inventarisatie van het hele land. Met al zijn steden en gebieden van de diverse stammen. Dat is in Joshua 20, dacht ik. Joshua 20, dat hele hoofdstuk gaat over voorschriften, staat er, voor 6 vrijsteden. Waarna in hoofdstuk 21 volgt de steden der Levieten. En die worden ook netjes geteld. Maar daar vinden wij in Joshua 20, wat zal ik eens lezen? Het hele verhaal staat hier, hè? Vanaf vers 2. Spreek tot de kinderen Israëls zeggende, geef voor jullie de vrijsteden waarvan ik met jullie gesproken heb door de dienst van Mozes. Die inzettingen vindt u reeds in Deuteronomium 19. Dat daarheen vlieden de doodslager die een ziel door dwaling, niet met wetenschap, dus zonder opzet, verslaat. Opdat zij ulieden zijn tot een toevlucht voor de bloedwreker. Als zij vlucht tot een van die steden, zo zal hij staan aan de deur der stadspoort en hij zal zijn woorden spreken voor de oren van de oudsten derzelfde stad. Dan zullen zij hem tot zich in de stad nemen en hem plaatsgeven dat hij bij hen wonen. En als de bloedwreker hem najaagt, zo zullen zij de doodslager in zijn hand niet overgeven, terwijl hij zijn naaste niet met wetenschap verslagen heeft en hem gisteren en eergisteren niet heeft gehaat. En hij zal in dezelfde stad wonen totdat hij staat voor het aangezicht der vergadering voor het gericht. Totdat de hoge priester sterven die in die dagen zijn zal. Dan zal de doodslager wederkeren en komen tot zijn stad en tot zijn huis. Tot de stad van waar hij gevloden is. Dan is het hele zaakje verjaard dus, hè, met de dood van de hoge priester. Ja. Toen heiligden zij Kedes in Galilea op het gebergte van Naftali. En Sichem op het gebergte van Efraïm. En Kiriat Arba, dat is Hebron, op het gebergte van Juda. Dat is van noord naar zuid. Het ene is in Galilea, het andere is wat later Samaria werd, het gebergte van Efraïm, Sichem. Waar de Samaritaanse vrouw trouwens woonde, weet u nog? Sichem. Ja. En Kiriat Arba, maar dat is Hebron, op het gebergte van Juda. En aan gene zijde van de Jordaan, dat is dus inderdaad van Jericho, dat aan de Jordaan ligt, oostwaarts. In het tegenwoordige Jordanië dus, gaven zij Bezer in de woestijn, in het platteland van de stam van Ruben, en Ramot in Gilead, gewoonlijk afgekort tot Gilead, hoewel de stad Ramot heet. Er is weinig twijfel over dat Gilead in Hosea, waar we vandaan komen, dat gewoon Ramot in Gilead is, waarbij Gilead de naam is voor het hele gebied, maar ook voor de locatie zelf, voor de stad zelf. Net als in Groningen en Utrecht, en noem nog eens wat. Hè? Ja. Ramot in Gilead, van de stam van Gad, en Golan in Bazan van de stam van Manasse. Dit nu zijn de steden die bestemd waren voor al de kinderen Israëls en voor de vreemdeling die in het midden van de lieden verkeert, opdat derwaarts vluchten al wie een ziel slaat door dwaling, opdat hij niet sterven door de hand des bloedwrekers, totdat hij voor het aangezicht der vergadering zal gestaan hebben. En dan nog even heel snel voor de pauze, dan hoef ik er niet verder op in te gaan. Profetisch, deze 6 steden zijn een uitbeelding van de gemeente. Men lezen het verhaal over als iemand hout hakt en er schiet ijzer van de bijl. Dat is een bedrijfsongeval. En Israël zou zo'n bedrijfsongeval overkomen. Met name Juda zou het overkomen. Want het idee is dat door dat bedrijfsongeval de Heer Jezus gedood werd. Zij wisten niet wat zij deden, staat er. En de Heer Jezus bad dan ook, Vader, vergeef het hen, want ze weten niet wat zij doen. Maar na Mosaïsche wet zouden ze daarna moeten vluchten als volk, Joodse volk. Zouden ze moeten vluchten naar de Vrijstad. Maar die Vrijstad is een uitbeelding van de gemeente in onze tegenwoordige tijd. Daarheen zouden ze moeten vluchten. En daar zijn ze veilig, zolang nog steeds die wet en het Jodendom en de hoge priester leeft. En daar komt... En daar, die hoge priester die sterft, is gewoon het oude verbond, hoor. Dat wil zeggen, zolang dat gehanteerd wordt, zou men moeten vluchten naar in de gemeente eigenlijk. De gemeente is zo'n vrijstad, een priesterlijke stad in elk geval, een priesterlijk volk en zo verder. En hier kan men zijn toevlucht nemen. Dat is het eigenlijk. Maar dat is de profetische betekenis ervan. Wat we in vinden in Hosea is gewoon dit. Het zijn heilige steden. Het zijn steden die de Heer zelf heeft ingesteld, om zo te zeggen, voor degene die zijn recht zoekt bij de Heer. Maar in plaats van dat men zijn recht bij de Heer zoekt, wordt men onderweg vermoord. En eigenlijk, dat is nu nog zo. Want als je denkt dat je de Heer gaat zoeken en vinden, dan ga je eraan. In het Jodendom ook, hoor. Maar goed. U vindt de wet op die vrijsteden in nummer 35. En ook in Deuteronomium 19 uitgebreid. Groot deel van het hoofdstuk. En in Deuteronomium 19 wordt ook inderdaad gezegd in vers 3. Gij zult u de weg bereiden en de palen uw lands, dat u de Heer uw God zal doen erven in drieën delen. Dit nu zal zijn, opdat ieder doodslager daarheen vliede. Dat wil zeggen, die steden worden aangegeven. En er worden wegen aangelegd, opdat die stad makkelijk bereikbaar zou zijn. En er wordt wat toelichting gegeven. Vers 4 van Deuteronomium 19. En dit zei de zaak des doodslagers die erheen vlieden zal, dat hij leven, die zijn naaste zal geslagen hebben door onwetendheid, die hij toch van gisteren en eergisteren niet haatte, als de welke met zijn naaste in het bos zal zijn gegaan om hout te houden, en zijn hand met de bijl wordt aangedreven om hout af te houden, en het ijzer schiet af van de steel en treft zijn naaste dat hij sterven, die zal in een deze steden vluchten en leven, enzovoort. Die beschrijving is aardig, omdat wij later in de geschiedenis, ik meen onder Elisa, maar ik kan die twee nooit uit elkaar houden, dat weet u langzamerhand, ik meen onder Elisa, daar gaat men hout houden, omdat de plaats voor hen te klein was, van de profetenzonen. Ze wilden ruimte hebben, een grotere ruimte bouwen. Ze kregen toestemming, toen gingen ze hout houden voor dat doel. En toen schoot inderdaad het ijzer van de steel en daardoor werd er niet iemand gedood. Maar toen viel het ijzer in het water van de Jordaan.
En hij was geleend.
Maar hij was geleend.
Ook dat nog. En toen, en daarna kwam de bijl kwam het ijzer bovendrijven, weet u nog. Zo. No harm done, heet dat. Hè. Dat wil zeggen, het kwam allemaal toch nog goed. Maar als je die twee dingen bij elkaar legt, dan begrijp je waar het over gaat. Want het maken van een ruimer onderkomen is in het Oude Testament de uitbeelding van het nieuwe verbond ter vervanging van het oude. Want de enge plaats, de krappe plaats, is het leven onder de wet. En, en daarom moet er ruimte gemaakt worden. En zo'n gebouw heet dan ogenblikkelijk Rehoboth. En men vertaalt het breedvoerig met: de Heer heeft ons ruimte gemaakt.
Want, en daarom de volkskruising.
Ja, precies. We hadden ruimte nodig, ja. Dat is inderdaad met de stammen van Israël gebeurd is. De plaats was sowieso te klein in Canaan. Maar in Canaan leefde men onder de wet. Ja, buiten niet, officieel niet tenminste. De plaats was hun te klein, dus ze zochten de ruimte, vestigden kolonies in het buitenland enzovoort. En dat is de belangrijkste manier waarop die 10 stammen verstrooid zijn geworden. Dat er vervolgens ook een eind kwam aan het bestaan van het moederland, om zo te zeggen. Ja, dat is ook zo, en daar lezen we hier natuurlijk over. Maar inderdaad, de ruime plaats, het aanbreken van het nieuwe verbond. Maar voordat het nieuwe verbond aanbrak en in het werk daaraan, werd inderdaad iemand gedood. Ja. Daar gaat het maar om, hè. En verloor degene die met de bijl hakte zijn kracht, het ijzer. Namelijk, dat is een beeld van het Joodse volk. Enzovoorts. En slaat we de dood van de Heer Jezus. Maar daarna, zei ik u, zal men vluchten naar de Vrijstad. En dat is inderdaad een uitbeelding feitelijk van de gemeente. En de wegwijzers, dat zijn al diegenen die aan de Joden het evangelie prediken. En wat de weg is?
De weg.
Ja, wij zijn sowieso van de weg, handelingen, zo heet dat. Maar de Heer Jezus is de weg, de waarheid en het leven, want de weg leidt ten leven. De weg naar de Vrijstad dus ook, dat lees je ook duidelijk. Het is allemaal symboliek. Maar goed, dat is een zijlijn, want in Hosea gaat het alleen maar over het idee dat deze bijzondere plaatsen in Israël gebruikt werden voor afgoderij en misdadigheid in plaats van dat ze gebruikt werden voor weldadigheid. Dat wordt dan ook samengevat in vers 10. Ik zie een afschuwelijke zaak in het huis Israëls. Dat slaat nog steeds, zoals gebruikelijk, op de 10 stammen van Israël, want daar zijn wij met Hosea. Al daar is Efraïms hoererij, dat is de afschuwelijke zaak. De zaak waarvan de Heere een afschuw heeft, uiteraard. En bovendien wordt hoererij ook gruwel genoemd. Maar het gaat over afgoderijen. Hoererij is per definitie ontrouw, maar het woord wordt meestal gebruikt in de Bijbel voor ontrouw aan de Heer. Dat wordt overspel en afgoderij genoemd, een hoererij. En het heet hier Efraïms hoererij. Het huis Israël, namelijk Efraïm, namelijk Israël is verontreinigd, of wordt verontreinigd, maar zal genezen worden. Dat is hoofdstuk 7 vers 1. En het was natuurlijk ook hoofdstuk 6, vers 1. En eigenaardig genoeg, hier tussendoor vind je dan weer zo'n verwijzing naar Juda op een zijlijn. Een uitspraak met een wat bijzondere strekking, want er staat ook: heeft hij u, o Juda, een oogst gezet? Als ik de gevangenen mijns volks wederbracht. Eerst is het hij, dan is het ik. Hij heeft hem met een kleine letter geschreven, in mijn Bijbel. Ik met een hoofdletter. En ik begrijp het daarna niet meer. Echt niet. Want wie zou dan voor Juda een oogst gesteld hebben, los van wat het betekent? In feite staat dit er ook niet. Ik weet niet waarom men het zo vertaald heeft, dat ontgaat mij volkomen. Maar er staat zoiets als: ook is er, niet ook heeft hij, maar ook is er voor u, o Juda, een oogst gezet, besteld, bepaald. Als ik de gevangenen, en die ik, dat weet je dan, dat is dus gewoon de Heer, als ik de gevangenen van mijn volk, en er staat er wederbracht, maar ik zal het maar vertalen met wederbreng, of weder zal brengen. Die moet ik, leg ik ook af en toe eens uit, niet altijd. Maar heel het idee van verleden tijd, toekomende tijd, tegenwoordige tijd, bestaat niet in het Hebreeuws. Dat kun je niet zien. Of het verleden, tegenwoordige of toekomende tijd is, dat moet uit het verband blijken. Dat is al. Er bestaan wel verschillende vormen. Methoden van vervoeging van werkwoorden. Wij noemen dat in het Nederlands tijden, maar in het Hebreeuws heeft het begrip tijd daar niets mee van doen. Wij kennen die tijden in het Nederlands. En mocht u nou zeggen, ja, maar in mijn Hebreeuwse grammatica gaat het wel degelijk over tijden, in het boekje dus, dan moet ik u zeggen, ja, wat daarin besproken wordt, is wat de Hebreeërs, de kenners van het Hebreeuws, met elkaar hebben afgesproken. Namelijk, als het er zo staat, dan vertalen we het in de toekomende tijd. Als het er zo staat, vertalen we het in de verleden tijd. En als het zo staat, vertalen we in de tegenwoordige tijd. Dat is een afspraak die ze met elkaar gemaakt hebben. Maar ja, ik zeg altijd, daar was ik niet bij. Dus ik hoef me daar ook niks van aan te trekken, zal ik maar zeggen. Maar het is maar dat u dat weet. Het bestaat gewoon niet. En u loopt er vanzelf tegenop. Want kijk, als wij Jesaja 53 lezen, over de straf die ons de vrede brengt, aanbrengt, was op hem en door zijn striemen is ons genezing geworden en gelijk een schaap dat stom is voor zijn scheerders deed hij zijn mond niet open en gelijk een lam werd hij, niet naar het altaar, maar naar de slagbank geleid, dan staat het allemaal in wat wij gewakshalve noemen verleden tijd. Maar iedereen begrijpt dat het vanuit de dagen van Jesaja slaat op de toekomst. En dus zou je dan beter vertalen in de toekomende tijd. Daar wordt het vaak heel ingewikkeld van, want dan heb je het hulpwerkwoord van de toekomende tijd nodig. Het werkwoord zullen. En dat kan weer in de verleden tijd, namelijk zouden. En dan wordt het verbazend ingewikkeld van. Dus dat ontwijken ze dan maar. En we hebben er uiteindelijk geen moeite mee. We begrijpen het toch wel. Maar soms moet ik het met nadruk zeggen, zoals hier. Er is ook voor u, Juda. Er staat ook voor u, Juda, heeft hij een oost gezet, als ik de gevangenen mijns volks zal wederbrengen. Let vooral ook op ook, want het ook staat er wel degelijk. Ook is er voor u een oost. Dat begrip oogst, om daarmee te beginnen, is enigszins problematisch, omdat uit de Bijbel kan worden aangetoond, ik doe geen moeite nu, maar omdat uit de Bijbel kan worden aangetoond dat oogst staat voor oordeel. Maar dat is de negatieve kant van het begrip. Hetzelfde begrip oogst heeft namelijk net zo goed de positieve kant. En eigenlijk, oogst is natuurlijk sowieso in zichzelf een positief begrip. Namelijk, er wordt vrucht van het land ingezameld. Maar de andere kant, de negatieve kant van het verhaal is, dat met die oogst ook heel wat wordt verzameld wat nergens toe dient. En dat wordt dus afgevoerd. En in de gelijkenis van het onkruid, in Matthäus 13 bijvoorbeeld, wordt dat enigszins, laten we zeggen, overdreven. Want daar wordt voorgesteld dat op de akker groeit tarwe, maar ook onkruid. Dat er net zo goed ingezaaid is door de vijand. En in de oogsttijd moeten die twee uit elkaar gehaald worden. En met het onkruid loopt het slecht af, dat is oordeel dus. En met de tarwe loopt het goed af, want het wordt verzameld en gebracht in de schuur. En dat blijkt een beeld te zijn van het koninkrijk van Christus. Dat is dus positief. Dan hebben we nog dat het graan wat verzameld wordt, wordt wel degelijk gedorst. En dan wordt dus nog alsnog het kaf van het koren gescheiden. En dat wordt ook als oordeel voorgesteld. Nou ja, over het kaf. Met andere woorden, er wordt heel wat binnengehaald wat nergens toe dient en afgevoerd wordt. En in het vuur verbrand en in busselen gebonden, wat er maar staat in Matthäus 13. Het heeft dus beide kanten, maar de positieve kant is dus dat het resultaat is. Dat het gaat om vrucht dat voortgebracht wordt. Dat is niet de meest gebruikelijke lezing van dit vers. Want men zegt, hier gaat het over oordelen en dat die komen ook over Juda. Maar ik lees hem andersom. Want ik las in 6 vers 1, in 5 vers 15 al, maar ik las in 6 vers 1 dat Israël zich zou bekeren en dat het dus een oogst is in Israël. Namelijk dat het toch een overblijfsel zal zijn dat zich zal bekeren tot de Here en op grond daarvan behouden zou worden. Dat is wat beschreven wordt. En als het dan staat ook is er voor Juda een oogst gezet, dan ben ik geneigd dat net zo te lezen, namelijk er zal ook een overblijfsel zijn uit Juda dat behouden wordt. En waarom ook niet? Want de zin die erop volgt, zegt dat ook gewoon, hè? Als ik de gevangenen mijns volks zal wederbrengen. En dan gaat het om een overblijfsel dat behouden wordt, dat verzameld wordt. Ook uit Juda. Eigenaardig genoeg, want de volgorde betekent dus dat er eerst een oogst zal zijn uit Israël. Anders kan er niet ook staan. Eerst een oogst uit Israël en daarna ook een oogst uit Juda. Hetgeen toch betekent dat, en dit is historisch eerst, dat de 10 stammen gaan het eerst in ballingschap, maar daar zal een oogst uit zijn. Daar zal een overblijfsel uit behouden worden. Daarna gingen de 2 stammen onder de naam Juda ook in ballingschap, maar daar zou ook een overblijfsel uit behouden worden. Waar nog bij komt dat het begrip oogst misschien een algemeen begrip is. Ik bedoel, dat bespreek ik niet tegen. En dat het algemeen als beeld kan gebruikt worden. Maar ik persoonlijk denk dat het begrip oogst in hoge mate en eigenlijk in de hoogste plaats, en dus in de eerste plaats, uitdrukking is van wat wij noemen de wederkomst van Christus. Waarvan immers staat in Matteüs 13, letterlijk, de oogst is de voleinding der eeuw. Althans binnen die gelijkenis. Daarna hebben wij trouwens ook, als je te snel gaan moet, maak je maar een notitie, want ik vind het wat ver buiten dit hoofdstuk om het op te zoeken. Daarnaast hebben we ook in Johannes 4 de Samaritaanse vrouw. En daar valt de uitdrukking, jullie zeggen, na 4 maanden komt de oogst. En de suggestie is dat die oogst die daar komt, zou niet een oogst zijn onder Juda, maar in Samaria. Dat is het verband van het schriftgedeelte daar. We hebben die nog. Waarbij oogst dus niet maar is de wederkomst van Christus. Dat staat er trouwens nog niet in Matteüs 13. De oogst is gewoon de tijd van het nieuwe verband. Namelijk in de voleinding der eeuw. En de voleinding der eeuw is al begonnen. Om de dood eenvoudige reden dat de toekomende eeuw reeds is aangebroken. Ik heb het niet bij de hand. Ik heb er trouwens ook überhaupt geen tijd voor. Anders zou ik kunnen laten zien die uitdrukkingen in de Bijbel. Dat toekomende eeuw of toekomende eeuwen slaat op de verhogingen. Daarmee de heerschappij van Christus. Maar dat is al 2000 jaar zo. En dat de tegenwoordige eeuw, wat het dan tegenovergesteld is, de tegenwoordige eeuw, die is per definitie boos en zal beëindigd worden, want dat gaat over de heerschappij van Satan. En die twee, tegenwoordige eeuw en toekomende eeuw, overlappen elkaar inmiddels al zowat 2000 jaar. Ik bedoel dus te zeggen dat als oogst de voleinding der eeuw is, en de voleinding der eeuw is al begonnen in de opstanding van Christus, dan leven wij dus al in de dagen van oogst. En dat is ook zo, want nemen wij nou de instructies onder de wet met betrekking tot de oogst, dan is daar sprake van eerst 1 eerstelingen garven. Want daarmee begint de oogst feitelijk dus, hè. Daarna, een 7 weken later pas, de eerste vruchten van de oogst waarvan 2 broden gebakken worden. En beide worden op hun tijd bewogen voor het aangezicht des Heeren. We hebben daar het paasfeest en het pinksterfeest nog aan te danken, want daar gaat het over. En pas daarna begint de oogst als zodanig. Maar de eerstelingengarf is een beeld van de opstanding van Christus. Daarmee begint ook het nieuwe verbond en daarmee de oogst. Dus de eersteling degene die ontslapen zijn. Als vervolg daarop, die eerstelingenbroden zijn een beeld van de gemeente. Dat het er 2 zijn, ja, dat slaat op het eerste geboorterecht met zijn dubbele delen enzovoort. Dat heeft dus toch iets met Ephraim te maken. Maar ja, het gaat over de gemeente. En daarna de oogst als zodanig, de eigenlijke oogst. Ja, dat komt pas na de gemeente. Dat wil zeggen, dat is inderdaad in de wederkomst van Christus. Maar de oogst is al begonnen. En wat Juda betreft, ook heeft hij u, Juda, een oogst gezet. De oogst uit Juda, dat wil zeggen de verzameling van eerstgeborenen En daar mijn overblijfsel uit Juda, dat is officieel aan het eind van de 70ste week van Daniel. Want 70 weken zijn bestemd over uw volk en er is dus nog toekomst. Maar als het dat ook heeft hij u, o Juda, aan oogst gesteld, wil zeggen dat het dus eerst, tenzij anders vermeld, denk ik dan, maar dat het dus eerst een oogst is uit Israël. Nou ja, en daar hebben we het over gehad, want dat is de situatie in onze tegenwoordige tijd. Waarbij de gemeente gebouwd wordt op grond van de profetieën en beloften die gedaan zijn, inderdaad, aan Abraham, Isaac, Jacob, Jozef. En wat Juda betreft gaat het over een koninkrijk en de verzameling van het volk onder één koning. Ja, dat gebeurt pas in de toekomst, later. Kortom, alles wat de Joden zou overkomen in de geschiedenis van het tweestammenrijk, overkomt eerst de 10 stammen van Israël. En dat eilt elkaar na. En voor het aangezicht van de wereld, daar zien we alleen Juda. En we denken zelfs dat het Israël is, omdat ze zichzelf zo noemen. Ja, dat is de enige reden, denk ik. Maar we zien alleen Juda. Maar het neemt niet weg dat er nog een hele andere lijn loopt. En dat is die lijn van de 10 stammen van Israël. Met hun beloften van eerstgeboorterecht enzovoort. En dat is in onze dagen actueel. Dat wil zeggen, sinds de opstanding van Christus tot en met de opname van de gemeente. In de dagen wanneer die takken, als je mij zo snel kunt volgen, tenminste aan het eind van de avond, wanneer die takken in het geloof niet blijven en alsnog afgesneden worden. Dat wil zeggen, die 10 stammen dus. En dan is Juda weer aan de beurt. Dan gaat het verhaal weer verder met Juda. Maar in onze dagen van de onderbreking tussen de 69ste en 70ste week van Daniel is Israël aan zet. Hebben we die nog? Van de twee lijnen naast elkaar. Ik weet dat het wat ingewikkeld klinkt, maar in werkelijkheid, het is doodsimpel. Op het moment dat het met de 10 stammen onder de naam Israël fout gaat, verdwijnen ze in Assyrische ballingschap. Maar Israël zal altijd Gods volk zijn. Gods priesterlijk volk. Met andere woorden, de lijn van Israël als priesterlijk volk loopt dan alleen via Juda. Maar op het moment dat het met Juda fout gaat, komt Israël alsnog tot bekering, om zo te zeggen. En zijn zij dus weer Israël, namelijk het koninklijke priesterlijke volk. En in de praktijk betreft dat dan slechts een overblijfsel eruit, en dat is de gemeente. En dat is de situatie in onze dagen. En als dat Israël in het geloof niet blijft, zullen zij worden afgesneden. Dat is het eind van onze bedeling. En dan gaat het verhaal dus weer verder met Juda. In de 70ste week van Daniel. En die komen dan tot geloof. En als vervolg daarop alsnog weer de 10 stammen. Zo wisselt zich dat af. Maar daarmee wordt toch vervuld wat de profeten zeggen. Israël zou altijd Gods volk zijn en blijven. Zolang zon en maan opgaan en de seizoenen elkaar afwisselen. Enzovoorts van geslacht tot geslacht. En los daarvan, maar die heb ik natuurlijk ook al eens gezegd. Maar het kan net aan het eind van de avond, dan valt hij precies van het bandje af, kan ik nog net zeggen, dat diezelfde belofte over dat Israël altijd Gods volk zou zijn, zijn parallel vindt in de belofte aan David, dat er altijd iemand uit het zaad van David op de troon zou zitten over Israël. Of een deel daarvan. En dat gaat tot in onze dagen door. Alleen, wij kijken alleen naar Juda, en als je zegt dat dat er 130 teksten zijn in de Bijbel. Alleen teksten, één tekst. Hè? 130 teksten zijn in de Bijbel waar Juda wat anders is dan Israël. Dan kijk je vreemd aan en word je meteen voor antisemiet uitgemaakt. Of voor jodenhater enzovoort. Dat is echt waar. Maar goed, ik kan het ook niet helpen. Het is nou eenmaal zo. Maar nogmaals, hier in Hosea staat Juda op een zijlijn. Sterker nog, als hier wordt aangekondigd dat de Heer de gevangenis van Juda zou wenden, zijn wij op een zijlijn. En je kan er ook in lezen dat die 10 stammen dus niet verzameld gaan worden. Niet terugkeren uit ballingschap. Terwijl in de loop van de geschiedenis een deel althans van Juda wel degelijk ooit nog zou terugkeren uit ballingschap. Dat was in de dagen van Ezra en Nehemia. Maar ik moet er wel bij zeggen dat alle uitspraken over een terugkeer uit Babylonische ballingschap net zo goed van kracht zijn op Juda en de terugkeer uit ballingschap nog in de toekomst. In de dagen namelijk pas van de wederkomst van Christus. Een van de meest gemaakte fouten is dat, dat men de toepassing van die profetieën op de wederkomst van Christus en zijn werk in die, bij die gelegenheid, dat men die weg verklaart en zegt, nee, want dat is al lang gebeurd uit de Babylonische ballingschap. Maar dat is niet zo. Dat kan ook niet, dat kun je alleen theoretisch zo zeggen, totdat je de schriftplaatsen zelf onder ogen krijgt en dan blijkt het toch over heel wat anders te gaan. Hm? Nou goed. En daar zullen we het voor vanavond weer bij laten, want wij zijn alweer flink aan onze tijd. Ja. Wij zullen de Heer dank zeggen. Hemelse Vader, wij willen u dank zeggen dat we vanavond opnieuw uw woord mochten openen, mochten lezen deze oude profetieën en nog veel oudere inzettingen en wetten. En we danken u dat we ze mogen leren verstaan. We mogen zien dat u uw plan der eeuwen gemaakt hebt. En dat u dat plan ook hebt vastgelegd in uw woord in de loop van de geschiedenis. En dat u doet wat u beloofd hebt. Wij danken u daarom dat wij met alle vrijmoedigheid ons vertrouwen, ons geloof mogen stellen op u. Die zulke rijke beloften gedaan hebt. En die ons getrokken hebt uit de duisternis tot uw wonderbaar licht. In bijzonder ook dat licht van uw woord waarin wij mogen wandelen. We danken u dat we niet hoeven te zien op de omstandigheden, maar integendeel, ons zelf, onze levens, onze lichamen zelfs, aan u mogen offeren tot een levend, heilig, goden, welbehagelijk offer. En daarmee onttrokken worden aan deze wereld en de macht der duisternis, opdat wij wandelend in uw licht dienaren zouden zijn van uw nieuwe verbond, nu reeds. In de dagen waarin u zich voor de wereld nog verborgen houdt. We danken u ook dat we mogen uitzien naar de wederkomst van onze heiland zelf. En mogen weten dat als hij zal geopenbaard worden in heerlijkheid, wij hem gelijk zullen wezen. En als zonen Gods zullen geopenbaard worden tot zaligheid voor ieder die gelooft in de toekomst. Wij danken u daarom dat we hier mochten zijn en we dragen onszelf aan u op. En vragen op grond van uw beloften, wees u ons nabij met uw kracht en genade om Christus wil. Amen.